Ik vind je een purist.
Een taalgekkie.
Ja, inderdaad. Dat klinkt wel eigenlijk te liefkozend. Ik vind het eigenlijk star. Hè? Niet flexibel genoeg om maar vast te houden aan het Nederlands, omdat het Nederlands is.
Onnodig Engels. Ik kan er uren over mopperen. En dat is ook wat ik ga doen in deze Vet Simpel podcast. Ik vraag me af of een tekst echt beter of begrijpelijker wordt van al dat Engels. En of het goed is dat ik hier zo kritisch over ben. Of dat ik gewoon een oude zeiker ben. En ik nodig de copywriter en taalfanaat Michiel van der Blij uit als gast. En hij staat een stuk positiever tegenover Engels. En we gaan het hebben over de vraag: wanneer is Engels onnodig? Nou Michiel, dankjewel dat je bent gekomen naar Zwolle.
Ja, dank je.
Heb ik je goed omschreven als taalfanaat?
Ja, zeker.
En copywriter?
Ja, nou, ik ben blij dat je het Engelse woord gebruikt in plaats van tekstschrijver. Ja. Ik ben het allebei hoor, maar er zit ook wel degelijk een betekenisverschil voor mij. Maar zo zie je maar hoe makkelijk je dus een Engels woord gebruikt, wat ik dus eigenlijk niet eens meer Engels vind, maar gewoon onderdeel van onze taal.
Ja, daar gaan we al.
Ja, daar gaan we al.
Wil je jezelf voorstellen, wie ben je en wat heb jij met onnodig Engels of met Engels?
Ja, wat heb ik met Engels? Nou, het grappige is, ik heb Frans gestudeerd. Dus ik heb en had eigenlijk veel meer met Frans. Nou moet ik zeggen dat ik weinig Franse woorden gebruik in mijn Nederlands.
Ja, misschien onbewust.
Ja, misschien onbewust daardoor wel altijd aan een tweede taal denkend. En niet alleen maar aan een afkadering van het Nederlands. Dus ja, daar ligt wel een oorsprong van mij. Frans gestudeerd. Daarna eigenlijk meteen als webredacteur aan de slag gegaan in het toerisme. Ook weer een hele internationale omgeving.
Ah.
Mijn laatste werkgever was D-reizen tot 2019. Toen ben ik bij een bureau gaan werken. En via dat bureau schrijf ik voor allerlei bedrijven, allerlei organisaties. Vooral grote organisaties. En daar zit ook een beetje ons raakvlak volgens mij. We schrijven voor organisaties of we houden ons bezig met communicatie voor organisaties met een heel breed publiek.
Ja.
En zodoende vind ik daar wat van.
En op dit moment schrijf je voor de NS?
Op dit moment schrijf ik voor NS inderdaad, ja.
En wat voor teksten moet je dan schrijven?
Nou, ik ben eigenlijk begonnen op de aanbestedingenafdeling. Dus dat waren hele formele, inhoudelijk kloppende, uitvoerige teksten. En nu schrijf ik vooral voor de website.
Oké. Dus dat is voor de gewone mensen?
Voor de gewone mensen, maar wel dus zakelijke doelgroep. Het is vooral contactpersonen binnen een organisatie die een kaart aanbieden aan hun medewerkers. Dus een NS Business Card. Dus dat is niet per se de reiziger.
Ja, ik snap het. En misschien ook wel leuk om nog even te vertellen hoe wij elkaar kennen. Want we zien elkaar vandaag voor het eerst in het echt.
Ja, klopt.
Maar we volgen elkaar al een tijdje op LinkedIn. En ik ben jou gaan volgen omdat ik je steeds voorbij zag komen met allerlei grappige taalkwesties. Die je dan aankaarten en waar mensen ook in de reacties best wel los op gingen. Dat vond ik grappig. En ik doe eigenlijk hetzelfde, maar dan misschien net iets anders. Dat is waarom ik jou ben gaan volgen. En ik denk dat hetzelfde een beetje voor jou geldt.
Ja, klopt. Er zijn heel veel mensen die iets van taal vinden, dat merk ik. Hè, zoals jij en ik zijn er heel veel. Maar waarom ik jou vooral volg en ook blij ben dat ik hier zit, is dat je vrij stellig bent. Ik zie veel mensen die op het midden zitten. Ja, het kan dit zijn, het kan dat zijn. Het hangt af van de situatie. En jij positioneert je in ieder geval heel erg in een uithoek. En dat vind ik gaaf, dat je een duidelijke mening hebt. En daar ook de woorden bij kiest en de stellingen en de topics.
Ja. Nou, dat is leuk om te horen. Ja. Daarom heb ik je ook uitgenodigd, omdat ik dat felle, of ja, mag ik het fel noemen? Ik denk het wel. Jij bent soms ook best wel stellig of fel over bepaalde taalkwesties. En dat vind ik geinig, vooral als het gaat over Engels. Want zo zijn we dus ook bij elkaar gekomen. Als het gaat om Engels, dan staan we soms best wel tegenover elkaar, denk ik. In onze mening. En de vraag van vandaag is dus, wanneer is Engels nodig en wanneer is het onnodig? Wat is jouw eerste reactie daarop? Misschien is dat goed om mee te beginnen. Wanneer is het nodig en wanneer is het onnodig?
Ja, ik vind dat eigenlijk niet zo'n interessant aspect, nodig, onnodig. Het klinkt een beetje negatief. Dat is denk ik mijn eerste reactie van nodig. Specifieke woorden kunnen een tekst herkenbaar, onderscheidend, interessant maken. Dat is denk ik mijn eerste reactie. En Engelse woorden zijn een vorm van taal. En daar kan je een tekst interessant mee maken. Dus voor mij is het niet gauw onnodig. Ik denk dat dat mijn eerste reactie is.
Maar toch vraag je het jezelf soms af. Want vanmorgen plaatste je nog iets op LinkedIn. Of was het gisteren? Of... Ja, ik weet nog dat ik er vanmorgen naar keek in ieder geval. En dat ging over... Er kwam iets tegen over Air Friday. Dat was dan een commerciële tekst. Was het van Mora of zo?
Ja, van Mora inderdaad, ja. Dat zal vrijdag geweest zijn dan. Ik was inderdaad helemaal in de stemming.
Vanwege de Friday,
heb daadwerkelijk ook... van dat soort gerechten gebruik gemaakt die dag. Maar,
Ja. en toen vroeg je je af, is dit dan onnodig of is het niet onnodig?
Ja, want ik vraag het me wel af, juist omdat ik veel mensen in mijn omgeving hoor, dus mensen die iets met taal hebben, daar zitten best wel veel, ik noem ze puristen, die vinden dat Nederlands vooral Nederlandse woorden moet bevatten. En dat je zoveel mogelijk in je eigen taal moet praten, als er even een Nederlands woord beschikbaar is, om dat vooral te verkiezen boven een alternatief in het Engels. En daar ga ik graag een beetje tegen in. En dit is ook een van de redenen waarom ik dit soort posts de wereld in slinger. Van mensen, vinden jullie dit nou echt? Of stellen jullie een beetje aan?
Ja. En jij zou dus soms over mij zeggen dat ik me aanstel?
Ja, zeker.
Jij vindt me soms een zeikert als het gaat om Engels.
Zeker. Nou, ik vind je een purist.
Een taalgekkie.
Ja, inderdaad. Dat klinkt wel eigenlijk te liefkozend. Ik vind het eigenlijk star. Hè? Niet flexibel genoeg om maar vast te houden aan het Nederlands omdat het Nederlands is. Jij speelt vaak de kaart van begrijpelijkheid, eenvoud, simpel. En ik vind niet dat het uitgangspunt is dat het Engelse woord per definitie moeilijker is dan het Nederlandse woord. En dat is waar we volgens mij vanochtend ook al even over hadden. We zaten hier net op de bank voor te bespreken. Sommige woorden vind ik inmiddels zo onderdeel van ons taalgebruik dat ik het geen Engels meer vind.
Ja,
hadden het over meeting bijvoorbeeld. Ik weet dat heel veel mensen om mij heen vinden meeting een stom woord. Deels omdat
Want
het Engels,
Engels
is, of deels dat het kantoortaal is. Maar ik vind dat bijna geen Engels meer. Net zo, dan kan je computer ook een Engels woord noemen. Of bar, of issue, of topic.
Ja, ik denk dat jij je dan eigenlijk afvraagt, is zo'n woord nog wel Engels of is het inmiddels Nederlands? En voor mij is dan de vraag bij zo'n woord, is het dan nodig of is het onnodig? Want een woord als computer vind ik nodig Engels.
Mm-hmm.
En dat gaat voor mij ook wel richting, dat is geen Engels meer, dat is inmiddels Nederlands.
Gelukkig. Nou, dan hebben we daar in ieder geval elkaar gevonden.
Ja, want je noemt me stellig en dat ben ik ook.
Mm-hmm.
Maar ook voor mij is er wel wat nuance, is er een grijs gebied. En als het gaat om Engels, ben ik nu heel stellig in bepaalde woorden. Terwijl als je mij over 10 jaar spreekt, dan vind ik die woorden dan misschien wel weer nodig Engels, terwijl ik ze nu nog onnodig vind. Wat ik me wel afvraag is, waarom maakt dit zoveel los? Waarom zit u überhaupt? Waarom is Engels en de nodigheid ervan,
ja.
Engels en Nederlandse teksten, waarom is dat zo'n ding? Wat denk jij?
Nou, wat ik in ieder geval dus bij de doelgroep tekstschrijvers merk, is dat het voelt als een aanval op de Nederlandse taalidentiteit. Die vinden het een uitdaging om zoveel mogelijk in het Nederlands te vertellen. En wat dan precies Nederlands is. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar zij zien het als minder waardig. Een Engels alternatief met dezelfde lading, dezelfde betekenis, zien zij als minder waardig
ten opzichte van het Nederlands. Ja. Ja, want Nederlands, dat is echt het grootste goed voor dat kamp.
Ja.
En het liefst zoveel mogelijk Nederlands.
Ja.
En zodra je Engels gaat gebruiken, dan ben je eigenlijk af.
Dus misschien heel hard gezegd, het is een aanval op tradities.
Mm-hmm.
Een aanval op gevestigde orde, wat ze vaak nog wel eens doortrekken naar een breder verval van normen en waarden.
Ja. Ja. En waar gaat het heen met de taal? En,
waar gaat het heen met ons als maatschappij en dus ook met de taal?
Ja. Ja, maar dat is wel een vraagstuk wat er dan ook vaak bij komt kijken. En waar mensen het dan, wat de mensen er ook bij betrekken. Want het heeft natuurlijk ook te maken met die verengelsing. Die heeft ook te maken met het feit dat er iets verandert in de wereld.
Ja,
en in Nederland.
Zeker.
En ik denk dat dat Engels, dat komt ook uit de ver-Amerikanisering. Dus dat er zijn heel veel invloeden vanuit Amerika.
Ja.
En dus een Engelstalig land. Die deze kant op komen. In series en boeken en weet ik veel wat. Dingen uit Amerika die waaien op een gegeven moment over naar Nederland. En dat nemen wij dan over. Op de een of andere manier volgen we dat.
Ja, ja en, je en stipt ook, nu iets heel moois aan. We nemen het over.
Ja.
En waarom doen we dat? Omdat we dat woord of die zin zo vaak gehoord hebben dat het voor ons gangbaarder is dan hetgene wat we misschien daarvoor zeiden in het Nederlands.
Ja, ik denk dat dat een van de redenen is dat we steeds meer Engels gebruiken. Je hoort het nou eenmaal meer om je heen. En dan ga je dat overnemen. En op een gegeven moment wordt dat een heel gewoon woord in het Nederlands.
Ja.
Dus dan ben je dat gewend en dan is dat ingeburgerd of bezig met inburgeren.
Ja.
Maar wat ik ook veel hoor, ook in mijn werk, is dat mensen zeggen, er is nou eenmaal geen goed Nederlands woord voor.
Mm-hmm.
Of dat is er wel, maar dan heb je meer woorden nodig. Of het, is, het is gewoon minder to the point.
Ja.
Ja, dus dan gebruiken ze maar Engels. En ik snap dat op zich wel hoor, dat Engels af en toe... misschien heeft de Engels ook wel meer woorden waaruit je kan kiezen.
Ja, dat weet ik ook niet. Dat zouden we een taalkundige moeten vragen. Maar...
Misschien zijn er niet genoeg Nederlandse woorden. Ik denk het wel, alleen we kennen ze dan misschien niet. En je hoort zoveel Engels en dan gebruik je dat maar. Dus het is denk ik deels gewenning.
Ja.
En ook veel mensen vinden Engels cooler klinken.
Ja.
Dus vlotter en compacter.
Ja.
Voor mij is dat toch niet reden genoeg om dan veel Engels te gebruiken. Ja, ik ben moeilijk daarin om naar het andere kamp te trekken. Maar het zijn goede redenen, maar het is voor mij geen reden genoeg.
Nee, want wat vind je dan bijvoorbeeld een woord als meeting?
Ja,
stel nou dat...
Ga mijn nekharen van rechtop staan.
Maar dat... Je gaat 20 mensen ondervragen in jouw omgeving. En 19 van de 20 zeggen, ik vind dat een veel passender woord dan afspraak of vergadering.
Waarom blijf ik dan zo star?
Ja, doe je dat dan uit principe? Doe je dat omdat jij graag het woord vergadering of afspraak in leven wil houden? Waarom hou je dan zo vast, aan het Nederlandse woord?
Ik doe dat deels uit principe. En omdat ik er dan niet aan toe wil geven. Omdat ik het nou eenmaal vind. Maar ik moet ook wel zeggen. Dat stel dat inderdaad straks 19 van de 20 Nederlanders. Dus miljoenen Nederlanders zeggen. Joh, wat een onzin. Inmiddels is meeting een heel normaal woord.
Ja.
Ja, dan op een gegeven moment ga ik ook wel overstag, denk ik. Want dan hoor ik het overal om me heen. En denk dat ik automatisch het dan ook wel overneem.
Ja.
Automatisch, maar ook bewust. Omdat als ik tot in den treuren dan het woord vergadering of overleg blijf gebruiken.
Mm-hmm.
En dan krijg ik alleen maar krijg ruzie met mensen. Of onbegrip, omdat ze denken, waarom blijft zij dat nou gebruiken? Dus ja, het is principieel en daar hou ik dan expres een beetje aan vast. Maar ik zeg niet dat ik voor altijd zo zal blijven.
Nee.
Want ik zeg juist altijd dat je mee moet veranderen met de taal. De taal die verandert. Het is goed om daar mee te gaan. Dat is de hele reden dat ik begrijpelijke taal ook zo belangrijk vind.
Ja.
Dat we niet meer de taal van 50 jaar geleden gebruiken.
Mm-hmm.
Wat toen heel normaal was, maar wat nu heel wollig of formeel klinkt. Of ouderwets.
Ja.
Maar als het dan gaat om Engels, dat dan weer niet. Dan hou ik daar weer misschien krampachtig aan vast.
Ja, grappig is dat.
Ja,
Ik vind het echt heel grappig hoe jij het brengt.
Ik besef hoe tegenstrijdig dat is.
Ja. Ja. Precies. Want ik vind dus juist, als tekstschrijver heb jij een kans om bij te dragen aan taalvernieuwing, taalverandering. Want als jij als tekstschrijver bepaalde woorden vaker gebruikt, pikken anderen dat weer op. Uiteindelijk ook de lezer. En kan je dat proces beïnvloeden?
Als je zou willen.
Nee, je doet het sowieso. Alles wat jij schrijft of adviseert aan anderen om te schrijven, heeft invloed op taal, vind ik. Dus als jij zegt ontmoeting, en jij legt dat uit op jouw trainingen van je moet niet meeting gebruiken, maar ontmoeting.
Ja, ik zou dat voor vergadering zou ik dat gebruiken.
Ja, dan heeft dat impact op best wel veel teksten. En zeker voor de organisaties voor wie jij werkt, die hebben een groot publiek.
Ja.
Dus veel lezers uiteindelijk zien dus jou, in mijn ogen, langzaam verouderende Nederlandse woorden.
Ja.
Terwijl ik juist zeg, gebruik meeting. Wetende zelfs dat misschien nu 10 of 20% van de Nederlanders denkt, meeting, ik weet eigenlijk niet zo wat dat is, of ik vind dat irritant.
Ja.
Maar wel vanuit mij het geloof, dit wordt het nieuwe woord. Sterker nog, dit is het nieuwe woord.
Ja.
En je hebt 10, 20% van de mensen die daar nog niet aan toe zijn.
Ja.
Maar ik wil daar niet op wachten.
Ja, geinig. Want ik zeg juist weer, op dit moment is de situatie dat nog niet iedereen het begrijpt. En
klopt.
Als je dus schrijft voor mijn doelgroep, een hele brede doelgroep met allerlei soorten mensen erin, dan moet je echt iedereen mee zien te krijgen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen.
Ja.
Dus moet je juist ook die 10, 20%, daar moet je dan een beetje op aanpassen.
Ja.
En dus niet meeting gaan schrijven, want op dit moment is dat dan nog vervelend voor die mensen.
Ja. En ik snap helemaal wat je bedoelt. En ik vind dat diep in mijn hart ook. Tegelijkertijd denk ik, als tekstschrijver kun jij heel goed een context creëren waarin super duidelijk is wat meeting betekent.
Maar daarom zei ik,
het gaat niet alleen om het losse woord.
Als je zou willen, dan zou je heel graag willen dat mensen meeting wel gaan gebruiken.
Mm-hmm.
Ik zou dat dan niet eens willen. Dus zorg ik ervoor dat het niet hoeft.
Ja.
Het is tijd voor de taaldilemma's. Ik wil jou een aantal woorden voorleggen. En dan wil ik heel snel van je horen welke jij zou kiezen.
Oké.
Natuurlijk in het thema Engels.
Of course.
Of course. Oké. Een call of een telefoongesprek?
Telefoongesprek.
Awkward of ongemakkelijk?
Awkward.
Skills of vaardigheden?
Skills.
Dat was snel.
Ja.
Ticket of kaartje?
Ticket.
Homemade of zelfgemaakt?
Zelfgemaakt.
Kick-off of aftrap?
Kick-off.
Fine-tunen of aanscherpen?
Fine-tunen.
Key of het belangrijkste?
Het belangrijkste.
Go of toestemming om
Go.
Te starten? Wauw. <Wow. laughs> Follow-up of vervolg?
Follow-up. Nou, nee, wacht. Ja. Oké, nee, ik moet bij mijn keuze blijven. Maar nee, geen voorkeur. Ja, dat mag niet.
Ja, follow-up heb je gezegd. Follow-up. Ja, daar moet je bij blijven. Ja. Sale of uitverkoop?
Uitverkoop.
Human resource management of personeelszaken?
Allebei niet. Human resource management. Afkortingen gebruiken graag.
Oh, oké. HRM.
Ja. Human resource management, dat zegt niemand. Dat schrijft niemand. Dat het dat betekent is heel interessant. Maar is niet boeiend.
Oké.
Okay. Maar geen personeelszaken, dat kan niet meer.
Ook niet.
Echt niet.
Oké. Okay. Nee, wat zou jij dan zeggen voor die twee?
HR.
Ja, gewoon de afkorting.
Ja.
Dus human resource.
Ja, maar niet afgekort. Personeelszaken. Dan denk ik echt uit de jaren 50 kantoorsetting dat mensen zitten te roken achter een tikmachine.
Ja. Oké, duidelijk.
Ja,
ja en het is wel grappig, want ik denk dat in de meeste van dit lijstje dat ik het Nederlandse woord had gekozen.
Mm-hmm.
Jij koos af en toe een Nederlands woord.
Ja.
Ongemakkelijk koos jij toch? Of koos je awkward?
Nee, ik koos wel awkward.
Ja, waarom bijvoorbeeld die?
Omdat dat woord zelf ook ongemakkelijk is. Het is heel moeilijk om het goed te spellen namelijk.
Ongemakkelijk?
Nee, awkward.
Ja, met die W's.
Ja.
Ja.
En is het nou een K of een C? Ik weet niet eens wat de oorsprong van het woord awkward is. Dat klinkt alsof het een hele exotische oorsprong heeft.
Yeah.
Ja, ik vind het een heel grappig woord, omdat het... De vorm van het woord bootst het begrip na. Ja. Daarom vind ik het grappig.
Ja, en je zei ook het belangrijkste in plaats van key.
Ja, key vind ik vreselijk. Key, er zijn... Ik vind niet elk Engels woord leuk, grappig, beter. Key vind ik vreselijk, call vind ik vreselijk. Dat zal ik ook nooit gebruiken. Terwijl het voor mij net zo duidelijk is als belangrijk of telefoongesprek of videogesprek. Maar dat is persoonlijke smaak.
Ja.
Heel lelijk. Key is echt vreselijk.
Ook interessant is een vraag die wij kregen, die jij kreeg op je LinkedIn.
Mm-hmm.
Jij hebt op LinkedIn gevraagd aan je volgers, wat willen jullie weten over onnodig Engels?
Ja.
Want het maakt dus nogal wat los, dat wisten wij.
Ja, ja.
Even kijken wat mensen nou van ons willen weten. En wat ik wel een leuke vraag vond, die jij binnenkreeg, is van Wietske de Boer. Waarom hebben we überhaupt moeite met Engelse woorden in het Nederlands, terwijl we sowieso dagelijks leenwoorden uit het Duits en Frans gebruiken?
Ja.
Dat vind ik ook een goeie. Waarom is het zo'n ding bij Engels? Want misschien gebruiken we nog wel meer Latijn en Frans en Duits dan we beseffen en meer dan Engels. Ja. Wat denk jij?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben benieuwd hoe de eerste Franse woorden, hoe dat destijds beviel. Hè? Ik noem maar wat, garage of bureau.
Daar hoor je niemand over.
Nu niet, maar nee. We zoomen nu uit. Hè? We hebben het hier over een periode die misschien wel tientallen jaren geleden was. En we kijken er nu op terug. Dus dat was een evolutie. Nu zoomen we in op een revolutie. Terwijl in mijn ogen die hele discussie over Engels in het Nederlands en een woord als meeting, dat is niet van de afgelopen maanden. Dit speelt al jaren. Dus taalverandering gaat langzaam. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En achteraf terugkijkend denk ik dat we heel makkelijk zeggen, oh ja, dat is nu heel normaal. Mm-hmm. Maar er was ook een fase dat het woord garage wellicht als heel vreemd gezien werd.
Yeah.
Waar ik wel van overtuigd ben, leuk hè, nu ik zo dat aan het hart op aan het zeggen ben, dan merk ik dat. Frans had een aanzien. Het was chic om Frans te praten. Het is volgens mij niet chic om Engels te praten. Het is cool.
Het is cool.
Maar het is niet chic.
Nee.
Het is niet, het getuigt niet van een hogere standaard, denk ik.
Ja, of dat je intellectueler bent als je Engels praat.
Nee. Sterker nog, en daarom ben ik er misschien wel fan van, ik denk juist dat Engels bijna een fallback taal is. Van als je dus in je eigen taal even niet uitkomt, dat je maar een Engels woord pakt. Daarom vind ik het ook zo passen binnen duidelijke taal. Want je weet even het Nederlandse woord niet.
En om het duidelijk te
maken,
we
hebben een lingua franca, om maar even zo'n mooie Latijnse term te pakken. We hebben het Engels. Wat heel veel mensen kennen. Ook mensen die niet het Nederlands hebben geleerd op een heel hoog niveau. Die wellicht wel de Engelse term kennen.
Mm-hmm. Dus jij zegt, je maakt het juist begrijpelijk voor een breed publiek als je af en toe een Engels woord gebruikt.
Dat denk ik. Dat denk ik, want als mensen een bepaald woord niet kennen, kunnen ze het concept niet kennen, maar misschien kennen ze alleen het Nederlandse woord niet, maar wel een anderstalig woord. En dat zou zomaar het Engels kunnen zijn.
Ja.
Of het Chinees, of het Spaans, of het Russisch, maar dat durf ik nu niet te bekennen. Maar...
Ja, dus dan is het handig dat er zo'n Engelse term is die je dan kunt gebruiken om het te verduidelijken, zeg jij.
Ja.
Heb je daar een voorbeeld van?
nou ja... Wel een beetje een misschien wat ordinair voorbeeld is het woord shit.
Ja.
Ik denk dat laat ik niet generaliseren. Ik vermoed dat heel veel mensen het gebruiken in allerlei situaties, zowel positief als negatief. Waarin ik het veel vriendelijker vind klinken dan het letterlijk vertalen in het Nederlands.
Ja.
Dat klinkt heel plat of lomp of raar. Dat vind ik, dat is meteen een voorbeeld wat in mijn hoofd kwam.
Maar ik denk dat je dat... Dat je dat omdat het Engels is en het toch iets verder van je af ligt, dat het daarom minder lomp voelt. Want shit betekent letterlijk hetzelfde als poep.
Ja.
Maar waarom vind je het dan, voelt het dan niet grof, zeg maar, als je shit zegt en wel als je poep zegt?
Ik denk
dat
dus.
Dat is toch raar? Dan is er toch nog een bepaalde afstand.
Ja. En het is ingeburgerd. Het is ingeburgerd. Dat het niet meer zijn oorspronkelijke betekenis heeft van poep. Wat poep in mijn oren wel heeft.
Ja.
Dat zeg je niet, oeh, nou liet ik een glas vallen, poep. Dat,
ja.
dat, er zullen vast mensen zijn die dat zeggen.
Ach, dit is echt goede poep.
Ja, ja inderdaad. Ja. Nee.
Omdat je dan letterlijk aan een drol denkt.
Ja.
En bij shit niet.
Nee. Dus shit heeft eigenlijk een verrijking van zijn oorspronkelijke betekenis gekregen. Of een dubbele betekenis.
In die zin wel.
Ja.
Ja. En wat ik me ook afvraag is wat de invloed is van... Van jongerentaal, straattaal, dat soort teksten.
Ja.
Want Engels wordt veel meer gebruikt bij mensen onder de 20, denk ik zo. Nog meer dan bij ons.
Ja.
En al helemaal meer bij dan bij mensen van boven de 60.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk de nieuwe generatie.
Ja.
Dus ja, als die steeds meer Engels gaan praten, dan verandert de taal.
Ja.
Dan verandert het Nederlands. Ja, en in hoeverre moeten we daar dan in mee gaan veranderen als tekstschrijvers, communicatiemensen?
Ja. Ja, ik vind dus dat we zelf sowieso mee veranderen, of we dat nou willen of niet. En als ik bewust kies, kies ik inderdaad eerder voor een versnelling van die taalverandering vanuit onder andere die jongeren dan een terughoudendheid.
Ja.
Om de oudere doelgroep langer Nederlands herkenbare woorden te geven. Dat is een bewuste keuze. Ik denk dat wij dat allemaal voor onszelf mogen bepalen. In hoeverre we dat doen. Ik ben dus ook geen... Ik hoor soms ook mensen om me heen, ik zal maar even de docent Nederlandse type, die dus ook heel stom vinden als jongeren het Nederlandse woord niet meer weten. Ik vind niet per se de oplossing, dat geef dan maar een archaïsch woord van 30 jaar geleden om maar dat Engelse woord uit te leggen.
Ja.
Ik vind dat de omgekeerde wereld. Dan hou je verandering tegen.
Ja, ja. Dus jij vindt eigenlijk ook dat ik verandering tegenhoud?
Ja. Als ik het heel zwart-wit moet zeggen, vind ik dat jij verandering tegenhoudt. Ja.
Ja.
In sommige gevallen, hè. Want ik snap heel goed dat als er een gelijkwaardig alternatief is, wat net zo bekend is in het Nederlands, hè, het Nederlandse woord net zo bekend als het Engelse woord,
ja. Dat is
prima om te kiezen voor het Nederlandse woord. Het
moet aan een paar voorwaarden voldoen,
ja.
Denk ik. Ja. Het moet hetzelfde betekenen. Het moet even bekend zijn. Het moet ook passen bij de lezer.
Ja.
Ik denk dat dat een paar voorwaarden zijn die we dan nu ook hebben besproken.
Ja.
Ik denk dat we hem zo ook kunnen concluderen. Dat ik denk dat we allebei vinden dat je moet schrijven voor je doelgroep. En rekening moet houden met je doelgroep. Dus mm-hmm. je niet alleen maar moet laten leiden door wat jij vindt zelf. Of
absoluut.
Mooi vindt.
Ja.
Ook al heb je eigen schrijfstijl.
Mm-hmm.
Maar voor jou is niet zozeer de vraag, is iets onnodig of nodig Engels? Maar hoe zei je hem ook alweer? Wat voor jou meer het dilemma is hier? Want jij vond dat een stomme vraag.
Ja, vond ik een stomme vraag. Het is voor mij, is het één duidelijker dan het ander? Of is het één herkenbaarder dan het ander?
Of dat nou Nederlands is of
ja,
Engels.
Ja, en dan maakt het niet uit of het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Grieks of Chinees is.
Ja.
Als mensen een Chinese term herkenbaarder, duidelijker, passender vinden dan de Nederlandse,
mm-hmm.
gebruik alsjeblieft die Chinese.
Ja, en ik denk voor 70% 62% ben ik het daarin met je eens.
Dat is heel data gedreven. 62%.
Ja, nee, hoger zou ik niet willen gaan. Maar ik denk dat we met elkaar eens zijn, maar niet altijd. En
ja.
Dat geeft niet, want daardoor is het alleen maar leuk om het hierover te hebben.
Vind je dat je mag durven kiezen? Of moet durven kiezen misschien?
Right?
Zo'n gemeentewebsite heeft honderden pagina's. En als jij daar de tekstschrijver van bent, dat je dus kiest, wij gebruiken geen Engelse termen of zo min mogelijk Engelse termen. En dat je dat dan ook heel consequent doorvoert. Of is het meer per onderwerp afhankelijk? Binnen die site,
bedoelt,
hè?
Hoe stellig moet je daarin zijn? Of
ja.
Mag je daar een beetje in veranderen per tekst?
Ja. Je kunt namelijk over elk woord kun je een discussie voeren.
Ja.
Dat kunnen wij doen. En dat zijn we aan het doen. En we kunnen deze podcast nog 3 keer zo lang maken.
Blijf je bezig.
Uiteindelijk is het nu, dit is ons werk ook, die podcast maken. Maar voor een tekstschrijver moet kiezen.
Ja.
En die weet altijd, een deel van mijn mensen had liever het andere woord gezien.
Mm-hmm.
Als jij duidelijke afspraken maakt van wij gebruiken geen Engelse woorden. Of wij gebruiken wel deze 83 Engelse woorden. Ben je van de discussie af.
Ja.
En help je dus onszelf, ons vakgenoten, En uiteindelijk ook de lezer. Want die heeft dan maar maximaal 83 Engelse woorden waar die, die die moet snappen.
Ja, ik denk dat dat voor zo'n gemeente of voor zo'n organisatie, dat, of voor zo'n team, dat die teksten schrijft, dat het goed is om daar afspraken over te maken. Dus in een schrijfwijzer met een woordenlijst bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
Volgens
dat
mij
je daar
is
in ieder geval
dat,
consequent in bent.
Ja, ik denk dat dat heel veel uitdagingen tackelt. Omdat je anders blijf je over elk woord en elke keer weer de discussie voeren. Van gaan we nou wel follow-up of gaan we vervolgen? En dan zeg je ja, maar voor deze zaak voor de gemeente pas follow-up wel.
Ja.
En dan ga je een bezoeker verwarren ook. Dan ga je lezer verwarren. Want als je iedere keer hetzelfde bedoelt, gebruik dan ook één woord.
Ja, ja. Maar daar kun je dan inderdaad over blijven discussiëren. En dat kan niet, want dat kost te veel tijd en dus te veel geld.
Ja.
Dus,
kijk, wij moeten er wel over discussiëren.
Ja,
wij inspireren onze vakgenoten. Maar
we zetten
als
mensen aan het denken.
Schrijver, wat die rol die we allebei ook soms hebben.
Ja.
Sta je voor het dilemma.
Ja.
En dan kan je niet zeggen van ja.
Je kan ook niet
op
zeggen
pagina
altijd
1 doe
Engels.
Ik dit en op pagina 2 doe ik dat.
Ja, ja, precies. Dat zul je dan, daar zul je afspraken over moeten maken. Ja. Ja, in je team. Ja, mee eens.
Ja.
Ja. Ik denk dat dat ook een mooie afsluiting is. Wat je hier nou in vredesnaam mee moet met deze discussie. Anders dan erover nadenken.
Ja, en wat ik ook wel interessant vind is wat jij in het begin zei. Hè, vraag jou over 10 jaar opnieuw je mening over meeting of call. Dan is die misschien veranderd. Dat je een tijdsinterval afspreekt.
Mm-hmm.
Hè, we gebruiken tot 2024 gebruiken we dit.
Ja.
Maar daarna gaan we het heroverwegen.
Ja. Dat is altijd goed.
In de tijdgeest.
Ja.
En dan vind ik niet dat je er 10 jaar op mee wachten. Ik zou eerder dan zeggen 1 jaar. En jij zegt misschien 5.
Ja.
Dat is ons verschil in de snelheid van taalvernieuwing.
Ja, ja, zeker. Als het gaat om Engels.
Als het gaat om Engels.
Ja, ja, eens. Dus om de zoveel jaar is met elkaar kijken naar welke woorden gebruiken
om de zoveel
we. En welke
tijd.
Afspraken
ja, klopt.
Maken we daarover. Ja. Ja. Ja, mee eens. Mocht je deze podcast nou luisteren en werken in de communicatie en ook werk willen maken van begrijpelijke taal voor je brede publiek, dan kan ik je daarbij helpen via een groepstraining of mijn 1-op-1 coachingsprogramma van een half jaar. Ga dan naar vet-simpel.nl en daar kun je een gratis vet-simpel gesprek met me plannen en dan gaan we samen zorgen voor meer verbinding met je doelgroep via begrijpelijke taal en ook zonder al te veel Engels in je Nederlandse teksten als het aan mij ligt. Michiel, dank je wel dat je er was en dat je met mij de discussie aan wil gaan over Engels.
Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk.
Ja, ik vond het ook leuk dat je er was. En voor jou als luisteraar, tot de volgende Vet Simpel podcast.